Nou, goedenavond. Ik stel voor dat we beginnen om de Heer te danken dat we hier mogen zijn en kunnen zijn in alle vrijheid, ongestoord, en dat we Gods woord mogen openen. Zeg, mag ik voorgaan? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we zomaar de gelegenheid hebben om de Bijbel te openen, om te luisteren naar uw woord, datgene wat u te zeggen heeft, omdat dat het allerbelangrijkste is. Heer, uw woorden zijn de waarheid, hebben waarde, en we mogen steeds meer en meer daarvan ontdekken. We vragen uw rijke zegen voor deze avond, als we bezig zijn met de dingen van u. Wilt u maken, Heer, dat we mogen luisteren naar wat u te zeggen heeft, dat we het mogen opnemen. Dat wil niet zeggen dat we het altijd meteen kunnen begrijpen, maar dat we het mee mogen nemen en overdenken. En dank u wel dat we zo bezig mogen zijn met de dingen van u. Dank u wel dat er ook nog steeds gelegenheid is om dat te doen. Dat we dat in alle vrijheid en rust mogen doen, ongestoord. En dank u wel voor de gemeenschap die we ook met elkaar mogen hebben. Heer, we verwachten het vanavond van u. Uit genade. Amen. Ja, hij doet het. Ja, vanavond alweer de een na laatste Bijbelstudie uit de serie van de zeven late brieven van Paulus. En dan gaat het over de een na laatste brief die hij geschreven heeft, de brief aan Titus. De PowerPoint die komt straks ook wel weer op de website te staan. Waarom doet hij het nou weer niet? Nu doet hij het. Ik heb als eerste slide even de structuur van de brief erop gezet. Daar ga ik niet helemaal bij langs, maar ik dacht voor degenen die het nog eens een keer willen bestuderen, altijd makkelijk om dan de structuren weer terug te zien. Die gebruik ik vanavond verder niet als leidraad, want we halen er een paar dingen uit, maar dan hebben we in ieder geval de structuur. En waar we het vanavond over gaan hebben, dat is inderdaad over Titus, over het begrip gezonde leer, gezonde woorden, gezond geloof, de situatie op Kreta, de taak van Titus, wat is passend bij een gezonde leer? Het gaat om oude mannen, oude vrouwen, jonge mannen en slaven. Nou, waarschijnlijk in ieder van u valt wel ergens onder een categorie. De gezonde leer, wat is dat? En tenslotte het slot. Goed. We beginnen even bij Titus. Want Paulus heeft deze brief geschreven aan Titus. En staat in hoofdstuk 1. We gaan straks een paar gedeeltes lezen. Ik doe eerst eventjes een paar opmerkingen over Titus. In hoofdstuk 1, vers 3 staat: Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof. Mijn oprecht kind wordt hij genoemd. En zeer waarschijnlijk is Titus tot geloof gekomen onder de prediking van Paulus, en is hij als zodanig een geestelijk kind van Paulus. We weten in ieder geval dat Titus geruime tijd in de nabijheid van Paulus is geweest. Als we Handelingen 15 lezen, dat gaat over de vergadering in Jeruzalem van Petrus, Jacobus en Johannes en de andere apostelen. Dan weten we volgens Galaten 2 dat Titus daar ook bij was. Dus waarschijnlijk, dat was in het jaar 51, dus toen was hij al bij Paulus en hij is dus een lange tijd bij Paulus gebleven. We lezen Titus, de naam Titus in de tweede Korinthebrief. Die is in 57 geschreven. Dus ook toen was Titus bij Paulus. En deze brief aan Titus zelf, die is geschreven zeer waarschijnlijk in het jaar 67. Dat betekent in een jaar dat Paulus alweer vrij was vanuit de 2 jaren gevangenschap in Rome. Want daar is hij vrijgelaten, heeft toen nog gereisd en heeft toen waarschijnlijk de brief aan Titus en de tweede Timotheusbrief geschreven, om vervolgens weer gevangen genomen te worden. Titus, misschien kunnen we nog eventjes Galaten 2 lezen, want daar staan een paar kenmerken van Titus. Ik vind het altijd het mooiste als we dat maar gewoon uit de Bijbel lezen. Galaten 2 vers 1, daar staat: daarna ging ik, dat is Paulus, na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. En dat was waarschijnlijk die vergadering die in Handelingen 15 beschreven staat. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. Dus dit is zo ongeveer wat we weten van Titus. Hij was een Griek. Je zou kunnen zeggen een heiden. En dan is het onduidelijk of hij misschien dan tot een van de 10 stammen behoorde. Of dat hij van daar buiten kwam, maar goed, dat maakt op zich ook verder niks uit. Hij was in ieder geval niet besneden. En als Paulus wordt vrijgelaten uit Rome, dan schrijft hij deze brief omdat Titus dan op Kreta is. Wie van u is wel eens op Kreta geweest? Nou, daar is Titus ook geweest. En we lezen straks nog een kenmerk van de Cretenzen. Dat was niet zo'n best volk. Maar daar komen we straks nog wel op. Nog even één ding over Titus. Zijn naam betekent geëerd of eerwaardig. Maar er zijn ook vertalingen die het vertalen met wilde duif. Wilde duif. En dat is wel een interessante vertaling, wilde duif. Want we kennen in de Bijbel namelijk ook de tamme duif. En dat is de vrouwtjesduif. En dat is in het Hebreeuws Jona. Dat is de tamme duif, zou je kunnen zeggen. En als je het hebt over wild en tam, dan moet je al heel snel denken ook aan de tamme olijf, de olijf zoals die is, en de wilde olijfloten. En ik denk dat alles met elkaar te maken heeft. Die tamme duif, dat is Jona, dat is een beeld van Israël. Net zoals de tamme olijfboom. En die wilde duif, Titus, een beeld van de heidenen of van de Grieken. En net zoals de wilde olijfloten. Dus ook daar zie je een heel mooi beeld over Titus en die wilde duif. Niet behorend tot het volk Israël. Vandaar ook dat we Galaten lazen. Hij was onbesneden Griek. Dus van buiten het Jodendom. En Titus wordt door Paulus genoemd mijn broeder, mijn medestander en mijn medewerker. Dus dat was niet zomaar dat ze elkaar toevallig een beetje kenden. Die hebben veel met elkaar samengewerkt. En er is niet voor niets ook een brief aan hem geschreven, want dat had alle reden. Voordat we daar naartoe gaan, naar die Titusbrief, eerst even wat algemeenheid. Wij kennen de Bijbel. En dan zeggen we, dat is de waarheid. De Bijbelse waarheid. Bijbels onderwijs. En dan kun je de vraag stellen, is wat er in de Bijbel staat, is dat gezond voor je? En dan zal iedereen waarschijnlijk zeggen, in geestelijk opzicht, ja natuurlijk. Dat zijn gezonde woorden. Want de Bijbel, dat is Gods woord, dat is de waarheid. Door de Heilige Geest geïnspireerd. Dat zijn gezonde woorden. Daar kunnen we ons allemaal in vinden. En daar is ook niks mis mee. In tegenstelling tot dwaalleraren en valse woorden en misleidingen. Want natuurlijk, de hele Bijbelse leer is gezond. Alleen de vraag is, spreekt de Bijbel daar ook zo over? Dat alles wat in de Bijbel staat, valt onder de noemer gezonde leer. Want in ons taalgebruik zouden we zeggen, ja, al het Bijbelwoord, dat is gezond, geestelijk, hè? Dat is goed voor je. Alleen, we komen tot ontdekking, en daar gaat deze brief ook vooral over, dat de term gezonde leer of gezonde woorden van toepassing is op een bepaald gedeelte. Niet op alles. Ja, natuurlijk is alles geestelijk gezond voor je. Maar dat is wat anders dan dat de Bijbel het ook zo noemt, gezonde leer. Even over dat woordje gezond. In het Grieks is het afgeleid van hygiëne. Dat kennen wij ook, dat woord. En als iets hygiënisch is, dan is er een kleine kans op ziekte of besmetting. Dus dat is altijd goed. En in Nederland kennen we dat woord hygiëne, hygiënisch, als een voorwaarde om gezond te blijven. In het Grieks wordt het woord eigenlijk gebruikt voor de gezondheid zelf. Dus het gezond zijn als werkwoord. Gezond zijn. In de Bijbel komt het woordje hygiëne of gezond verschillende keren voor. In het Nieuwe Testament wordt het door de 4 evangelieschrijvers gebruikt. Alleen dan hebben ze het altijd over lichamelijk welzijn. Over lichamelijke gezondheid. Ik noem een tekst, Matteüs 12, vers 13. Dat is die man waar de Heer Jezus bij komt en die heeft een verschrompelde hand. Die kan die niet gebruiken waarschijnlijk. En dan zegt de Heer Jezus tegen die man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. Dat is hetzelfde woord hygiëne, gezond. Die hand werd weer beter, lichamelijk welzijn. Of die geschiedenis van dat in Bethesda, dat water, weet je wel, wat heen en weer gaat als er een engel neerdaalt. En dan moet je zo gauw mogelijk dat water in zien te komen om genezen te worden. En dan staat er in Johannes 5, want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie er dan als eerste erin kwam, na de beweging van het water, die werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. Ook datzelfde woordje, gezond. Lichamelijk van toepassing. En dat is ook logisch, want als er iemand gered werd en gezond gemaakt werd, dan hoorde dat bij de evangelie van het koninkrijk, bij de aardse bediening van wat op deze wereld plaatsvond. Want om inderdaad het koninkrijk binnen te gaan, moest je geen last hebben van ziekte, moest je geen last hebben van blindheid, moest je geen last hebben van kreupelheid, helemaal moest je niet dood zijn. Vandaar ook dat er ook lichamelijke wonderen gebeurden. En mensen werden gezond. Lichamelijk welzijn hoorde inderdaad bij Gods werk op de aarde. Het is wel mooi, er is één uitzondering. En die vond ik wel mooi. Misschien kunnen we er even naartoe, want ik vond hem zo mooi genoeg om even bijzonder te lezen. Even tussendoor, op het moment dat je zo bezig bent met de Bijbelstudie, en we hebben het nu dan over dat woordje gezond, kom je weer van alles tegen en dan moet ik mezelf dwingen om er niet weer in door te gaan. Maar deze wil ik toch eventjes noemen, in Lucas 5, want dat is namelijk één keer dat Lucas het woordje gezond gebruikt, niet in de lichamelijke zin, maar in de geestelijke zin. Even zien, Lucas 5. En dan vers 30. Daar staat, en hun schriftgeleerden en de fariseeën morden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn, Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En hier staat dus het woordje gezond zijn. En dit zijn wel hele bijzondere drie versen, want dat moet je maar eens goed lezen. Waarom is, want ze morden dat hij bij Levi, de tollenaar, aan tafel ging en dat hij was een maaltijd gehouden. En ze morden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? De schriftgeleerden en de farizeeën aan de ene kant, tollenaars en zondaars aan de andere kant. En Jezus zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Nou, wie zal die met degene die ziek zijn bedoelen? Tollenaars en zondaars. En wie bedoelt hij dan met degene die wie gezond zijn? In feite de farizeeën en de schriftgeleerden. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En wat de Heer Jezus dus eigenlijk zegt, is dat hij die farizeeën en schriftgeleerden, die het natuurlijk bij het verkeerde eind hebben, die noemt hij, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Met andere woorden, op een hele, ja, misschien wel cynische manier, zegt hij, ja, ik noem jullie rechtvaardig omdat je dat zelf meent. Maar ik ben gekomen voor de zondaars en de tollenaars. Maar dit is dus de enige keer dat het ziek zijn niet op een lichamelijk aspect slaat, maar op het zijn van een tollenaar en een zondaar, dus geestelijk ziek. En het mooie is, ik weet niet of je dat wel kan herinneren, op het moment dat in de evangelie iemand beter wordt gemaakt en gezond wordt, door een wonder, hij kan weer lopen, hij kan weer zien, hij kan weer leven, dan stuurt de Heer Jezus die persoon meestal weer weg, en dan krijgt hij de opmerking mee, en zondig niet meer. Hij wordt gezond gemaakt en eigenlijk zegt de dokter, en blijf nou gezond. Dus gezond zijn, wordt in dit geval natuurlijk ook geestelijk bedoeld. Blijf gezond, zondig niet meer. Je zou kunnen zeggen dat in deze tijd, in onze tijd, wij niet te maken hebben met lichamelijke genezingen, om per se gezond te zijn. Maar worden we op een geestelijke manier gezond gemaakt. Geroepen uit de verziekte toestand van zonde en schuld. Oftewel, geroepen uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In het licht, het lichaam van Christus. En hoe worden wij er dan bij bepaald om gezond te blijven? Als je een gelovige geworden bent, ben je gezond geworden? Ben je verlost van de zonde? Dus je bent, en hoe worden we aangemoedigd om gezond te blijven? Nou ja, dat antwoord kennen we allemaal. Door gezond te leven. Maar ja, hoe moet je nou geestelijk gezond leven? Wat is nou gezond? En wat is ongezond? En daar gaat deze brief over. Paulus die gaat het hebben over de gezonde onderwijzing, de gezonde leer, de gezonde woorden. En dat blijken woorden te zijn, termen, de gezonde leer, de gezonde woorden, gezond geloof, die alleen maar voorkomen in de eerste Timotheusbrief, de Titusbrief en de tweede Timotheusbrief. Paulus heeft het dus over geestelijk welzijn, gezond zijn in het geloof. En dat is een boodschap die hoort bij de tijd van nu, waarin Gods verborgen plan onzichtbaar geestelijk zijn werk doet. Het gaat niet om lichamelijke gezondheid, maar het gaat om geestelijke gezondheid. En vandaar die drie termen die daar staan. En ik heb de teksten, we gaan ze niet allemaal lezen, want we komen ze straks in Titus vanzelf tegen. Maar dan kun je ze thuis nog eens nalezen. De gezonde leer. Um, vond wel mooi, de Griekse woorden hygiano didaskali. Daar vind je iets van hygiënisch en didactiek. Een leer, een onderwijs, een instructie. En dan is het wel bijzonder dat elke keer als Paulus het heeft over de gezonde leer, dan is dat gezond onderwijs, dat woordje gezond, dat is een werkwoord. Het gaat namelijk over het gezond zijn van het onderwijs. Dus het onderwijs als zodanig is gezond. Het gezond zijn van het onderwijs. Het gezond zijn van de leer. Dat is dus anders dan een bijvoeglijk naamwoord als je het hebt over gezonde prediking. Dan worden woorden gebruikt die gezond zijn en die leiden dan tot een prediking. Maar bijna alle keren dat gezonde woorden worden gebruikt, gezond in het geloof, is het een werkwoord. Het gezond zijn. En je kan dus simpelweg vaststellen dat mocht er ziekte in geestelijk opzicht onder gelovigen zijn, dan kan het niet anders dan dat de oorzaak een ongezond leven is. En die vergelijking is gewoon te maken tussen lichamelijk en geestelijk. Gezond, ongezond. Leven of dood. Even de woorden in Timotheus of in Titus. En dan doe ik eventjes die volgorde. Titus 1 vers 9. Zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs. Gezond onderwijs, gezonde leer. Titus 2 vers 1. Maar u spreek wat bij de gezonde leer past. Titus 2 vers 8. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven. Titus 1 vers 13, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. Titus 2 vers 2, dat gaat dan over oudere mannen, maar daar komen we zo meteen nog op te spreken. Gezond in het geloof. En dat is wel een mooie uitdrukking, gezond in het geloof. Ook hier weer het werkwoord gezond zijn. Het geloof wat je hebt, is gezond. Dus in Timotheus, Titus, gezonde leer, gezond onderwijs, gezonde woorden, gezond in het geloof. Nou, dan gaan we nu naar Titus 1, vers 10. En dan lezen we vers 10 tot en met 16. En dan krijgen we een beschrijving van de situatie op Kreta. Titus 1 vers 10. Want er zijn ook vele opstandige mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Ze brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst. Eén van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, met de bedoeling dat zij gezond zullen zijn in het geloof en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Nou, dat is een duidelijke beschrijving van de situatie op Kreta. Op Kreta blijken te zijn opstandigen. En in het Grieks wordt daar een heel vreemd woord. Ja, het is in het Nederlands vertaald als opstandig. Maar letterlijk staat er dat zijn mensen die niet ondergeordend zijn. Niet ondergeordend. En dat heeft alles te maken, want dat woord komt vaker voor, ondergeordend. Dat heeft te maken dat in Gods woord en in Gods plan er orde is. En ieder heeft zijn eigen plek. Dus iedereen is geordend. En dan ook af en toe ondergeordend, dat betekent dat iemand soms ergens boven staat, dan is een ander ondergeordend. Maar in ieder geval waar het om gaat is dat een ieder zijn eigen plek hoort in te nemen, die bij zijn positie hoort. En als er dan staat, er zijn ook vele opstandigen, dan heeft dat dus alles te maken dat mensen niet hun plek wilden innemen, maar zich een andere plek wilden veroorloven. Dat is wel een belangrijk woord trouwens, dat komt vaker voor, we zullen het nog wel vaker lezen, ondergeordend, maar is ook een belangrijk principe. En eigenlijk is dat een principe wat ook in deze tijd te grabbel wordt gegooid. Want het is niet meer interessant om tevreden te zijn met de plaats die je hebt, want je moet altijd hoger en moet altijd meer en moet altijd uitgebreider en je moet vooral ook iets willen bereiken wat je misschien nog nooit zou hebben bereikt. Strek je er maar naar uit. Je positie als gelovige heeft een plaats in Gods plan en het is belangrijk om je dat bewust te zijn, om ondergeordend te zijn. Ik weet niet of jullie Efeze 5 kennen, dat is natuurlijk zo'n hoofdstuk wat dan vaak wordt aangehaald over de vrouw en de man in het huwelijk. Ja, dat schiet me nu opeens te binnen. Zo behoren de vrouwen en in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn, staat er dan in onze vertaling. Ook hier gaat het om dat je ondergeordend bent. Ieder heeft zijn eigen plek ten opzichte van elkaar. En die zijn niet zomaar inwisselbaar. Mannen hebben hun plek met verantwoordelijkheden, vrouwen hebben hun plek met verantwoordelijkheden. En daar heeft dat begrip ondergeordend alles mee te maken. En als je daar dus niet aan houdt, dan ben je opstandig. Want dan wil je dus meer dan wat eigenlijk jou toebehoort. Dat is wel een belangrijke. Op Kreta blijken dus opstandigen te zijn. Mensen die zinloos praten. Mensen die ijdel spreken. Leeg. Ze spreken wel, maar het is ijdel. Heeft geen inhoud. Niet gebaseerd op de gezonde leer. Ik las ergens iemand die zei, ze zeggen iets in plaats van wat er werkelijk gezegd moet worden. Dus ze hebben de mond vol van alles, maar het gaat niet waar het werkelijk om gaat. En vandaar ook de derde, het woord wat gebruikt wordt, misleiders. Misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. En misleiders, in het Grieks is het een uitgebreider woord dan alleen maar misleiden. Letterlijk staat er misleiders van het denken. Dus het zijn mensen die de ander in hun denken misleiden, zodat je anders gaat denken. Efeze 5 vers 6, even als extra tekst, daar staat, laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Kom je datzelfde principe tegen. Laat je niet misleiden met inhoudsloze woorden. Er zijn zoveel mensen, die hebben zoveel te vertellen, maar vraag je steeds af, heeft het ook inhoud? Oftewel, zijn die woorden gezond? Kloppen ze? Misleiders. En dan staat erbij, vooral die van de besnijdenis zijn. Dat zijn misleiders. Dat zijn dus Joodse mensen. En zeer waarschijnlijk was het zo dat die Joodse mensen wilden vooral vasthouden aan hun eigen gewoontes, aan hun eigen principes, want dat was hun godsdienst. En dat er een voortgang in het heilsplan van de Heere God is geweest, dat de Heer Jezus is gekomen, aan het kruis is gestorven, dat het voorhangsel gescheurd is, dat de opstanding heeft plaatsgevonden. Ja, daar wilden ze natuurlijk allemaal niet aan. Dus ze hielden vast aan datgene waar ze altijd in geloofden. En dan waren er Paulus en dan was er een Titus en dan was er een Barnabas en dan was er een Silas en dan waren die vertelden wat anders. Misleiders. vooral die van de besnijdenis. Wat moet daarmee gebeuren? Men moet hun de mond snoeren. Letterlijk staat daar, je moet iets op hun mond leggen, zodat het spreken als het ware verhinderd wordt. Want wat doen die mensen? Nou, dat lezen we verder. Hele huizen in verwarring brengen. Door te leren wat onbehoorlijk is. Letterlijk staat er, doordat ze leren dat wat niet moet. Ja, zij menen dat het wel moet, maar in de context van is het gezond, moet het niet. En dat leren ze. En dan staat er ook nog bij, wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst. Dus ze wilden zelf beter van worden. Dat woordje winst, dat heeft alles te maken met vermeerderen van eigen bezit. Dus ik word er zelf beter van. In onze tijd zouden we misschien zeggen, nou, er waren Joodse influencers. Die wilden invloed hebben en brachten hun boodschap, maar het wordt er niet beter van. Sterker nog, ze brengen huizen in verwarring, ze leren wat onbehoorlijk is en ze maken schandelijke winsten. Vers 12. Eén van hun, hun eigen profeet, heeft gezegd, cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Ik lees het nog eens een keer en dan moet je eens opletten of dat jou iets opvalt. Eén van hen, dus één van die cretenzen, van mensen van Kreta, hun eigen profeet, heeft gezegd, cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dan kun je je afvragen, is dat nou een leugen of niet? Want één van hen, van de cretenzen, zegt, cretenzen zijn altijd leugenaars. Dus dan zou hij zelf dus ook een leugenaar zijn. Een grappige woordspeling, hè? Ja, maar ik heb eens eventjes wat gezocht. En inderdaad, er is een gedicht van Epimenides. Epimenides van Knossos. En daarin staat, cretenzers, kwade beesten, luie buiken. Dat gedicht, dat is deels bewaard gebleven. En ze hebben daar een reconstructie van gemaakt. En dat moet je opletten, dat luidt als volgt. Cretenzers, altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Zij bouwden een tombe voor u, o hoge Zeus, maar u bent niet dood, u leeft eeuwig, want in u ligt de bron van het leven, onsterfelijk en eeuwig. Het gaat dus over de Griekse god Zeus. En men meende namelijk, een aantal mensen meenden dat Zeus, de meerderheid van de Griekse mythologie gelooft dat Zeus voor altijd leeft, als een echte oppergod. Maar er zijn ook een aantal, en die woonden op Kreta, die meenden dat hij op Kreta geboren is, maar ook weer gestorven is en dat zijn graf daar is. Vandaar ook cretenzen altijd leugenaars, want de meerderheid van de Grieken vindt dat weer niet. Alleen wat mij trof, is dat hier staat, ze bouwden een tombe voor u, o hoge Zeus, maar u bent niet dood, u leeft eeuwig. En let op, want in u ligt de bron van het leven, onsterfelijk en eeuwig. Doet je dat ergens aan denken? Ja, bij mij kwam meteen een Bijbeltekst naar voren. En dus ik zoeken, ik zeg, want er is zo'n tekst, de bron van het leven. En dat is Psalm 36, vers 9. Daar staat, want bij u is de bron van het leven. Dat is letterlijk wat er in dat gedicht van Zeus staat. Daar staat, want in u ligt de bron van het leven, onsterfelijk en eeuwig. En in Psalm 36, vers 9 staat, want bij u is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht. En toen zocht ik nog even verder. En er zijn er nog twee teksten die over de bron van het leven gaan. In Spreuken 13 en 14 Spreuken 13, vers 14, daar staat: het onderricht van de wijze is een bron van het leven om te strikken van de dood te ontwijken. Dus om het leven te krijgen. Dus de bron van het leven, eeuwig leven. En Spreuken 14 zegt, 14 vers 27, de vreze des Heren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. En als je dan het gedicht van Epimenides uit Knossos ernaast legt, die heeft het over: o hoge Zeus, u bent niet dood, u leeft eeuwig, want in u ligt de bron van het leven, onsterfelijk en eeuwig. En dan denk ik, dit is weer zo'n geweldig mooi voorbeeld, dat Gods woord is de waarheid, en alles wat met godendom te maken heeft, in dit geval de Griekse godendom, is in feite een afgeleide van de waarheid. Ze zetten zich in de plaats van de waarheid. En dan vond ik het wel heel frappant dat het bijna letterlijk zo is. Want Zeus, ja, dat is een afgod. Die is het natuurlijk niet. Want bij u is de bron van het leven. Maar goed, die Cretensers zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dan staat er in vers 13, dit getuigenis is waar. En dan zijn er twee gedachten. De ene gedachte is, deze zin slaat op wat die profeet heeft gezegd. Cretensers zijn altijd leugenaars, luie buiken. Zo van, dit getuigenis is waar, dat is ook zo. Maar je kan het ook lezen, een van hun heeft gezegd, Cretensen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. En vervolgens is Paulus weer aan het woord en zegt, maar dit getuigenis, namelijk zijn getuigenis, is waar. En ik denk het laatste, omdat meteen de volgende zin is, wij zijn daarom streng terecht. Waarom? Omdat dit getuigenis waar is. En hun getuigenis is dus niet waar. Wij zijn daarom terecht. Met de bedoeling dat ze gezond zullen zijn in het geloof. Dat ze gezond zullen zijn in het geloof. Het getuigenis van Paulus is waar. Wijs hen daarom streng terecht. Weerspreek hen scherp, staat er. En dat scherp, dat zou je kunnen duiden als zijnde, gebruik maar een zwaard om een scherpe snede te maken. Voor mij is het in de Hebreeënbrief dat het woord van God als een tweesnijdend zwaard van een scheidt. En dat weet ik niet precies, maar in ieder geval, daar gaat het om datzelfde principe, dat het woord scheiding brengt. Scherp snijden, duidelijk zijn, wel of niet. Wijs hen terecht, met de bedoeling dat ze gezond zullen zijn in het geloof. Dat ze zich niet van de waarheid afkeren door bezig te zijn met Joodse verzinsels en geboden van mensen. Of eigenlijk, zegt Paulus, zorg nou dat ze niet ziek zijn, maar dat ze gezond leven. Over dat niet ziek zijn komt in de tweede Timotheusbrief, en ik haal misschien een klein stukje van over 4 weken voor je voeten vandaan, maar ik vond het er mooi bij passen. Over dat ziek zijn, namelijk dat je je niet houdt aan het woord van God, is een heel mooi voorbeeld in de tweede Timotheusbrief. Even naartoe bladeren, of eigenlijk een paar bladzijden terug. 2 Timotheus 2, vers 16. En dat is eigenlijk zo'n heel mooi voorbeeld van wat er dan ook daarin op Kreta gebeurt. Want ik zei al, Titus en Timotheus zijn twee laatste brieven van Paulus. Dus die gaan ook grotendeels over dezelfde dingen. 2 Timotheus 2, vers 16. Ook daar gaat het over die influencers, zou je kunnen zeggen, die dwaalleraars. En dan staat er, maar ontwijk, 2 Timotheus 2, vers 16, ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Kijk, dat is meteen een letterlijke ziekte. Ja, in geestelijke zin, hè. Maar hier wordt heel nadrukkelijk het ziek zijn gebruikt. Het woord zal zich uitzaaien als kanker. En dan hebben ze ook een voorbeeld. Hoe werkt dat dan? Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Ze zijn van de waarheid afgeweken. Dus ze hebben geen gezond onderricht. Door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. En ze breken het geloof van sommigen af. Nou, dit is dus typisch wat er gebeurt van die influencers die ijdel praten. Het lijkt erop alsof ze over Bijbelse dingen praten. Want die Hymenaeus en Philetus, die had het over de opstanding. Nou ja, dat klopt toch, dat staat in de Bijbel en de Bijbel spreekt ook van opstanding. Dus zo raar is dat helemaal niet. Alleen, het wordt niet gebruikt op de plek waar het hoort. Want zij vertellen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Nou, die heeft bij één iemand plaatsgevonden, bij de eersteling. Hij was de eerste en later zullen er anderen volgen, 1 Korinthe 15. Ze zijn van de waarheid afgeweken. Dus dat is typisch voorbeeld van ijdel gepraat. Je gebruikt Bijbelse terminologie, klinkt wel heel geestelijk, maar het klopt niet. Omdat het niet op de plek staat die God in zijn plan bedoeld heeft voor de verschillende tijden en gelegenheden, de verschillende bedelingen, de verschillende rentmeesters, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, ze hebben hun plaats verlaten, ze zijn niet meer ondergeordend, ze zijn opstandig. En ze brengen iets waarvan ze mogelijk winst kunnen maken, waarin ze mensen achter zich aankrijgen. Nou ja, influencers, om het een beetje goed te doen. Dus vers 13, dan gaan we weer naar Titus 1. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. Gezond zullen zijn, en dus niet ziek. Nou ja, en dan is dat voorbeeld uit 2 Timotheus een mooi voorbeeld van mensen die ziek zijn in het geloof. Wijs hen streng terecht. Wijs hen streng terecht. Ja. En dan komen we precies bij de taak van Titus. Want dit betekende dus nogal wat. Men zat op een verkeerd spoor daar in Kreta. En dan moet je je voorstellen, de blijde boodschap van het geheimenis was bekendgemaakt. Dat door genade je een kind van God wordt. Dat je mag genieten van alle geestelijke zegen. En dan zijn er Joodse mensen, vooral Joden staat er dan, die van alles en nog wat vertellen. Zinloos gepraat, misleiders, vooral die van de besnijdenis. Ja, je moet hen terecht wijzen. Dat is ook de reden dat deze brief geschreven is. Dan gaan we naar hoofdstuk 1, vers 5. Ik lees vers 4. Oh nee, ik moet in vers 3 beginnen, halverwege vers 3. Aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof, genade en barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, met de bedoeling opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Dus wat was de taak van Titus? Die moest, en vandaar dat ik eerst even het laatste stuk van hoofdstuk 1 gelezen heb. Dit was de toestand op Kreta. Dwaalleraars, ongezonde woorden, een ongezonde prediking, zich niet houdend aan het woord van God. En wat moet Titus doen? Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in orde brengt wat nog ontbrak, van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Ouderlingen aanstellen. Vers 7 heeft het niet over een ouderling, maar over een opziener. Maar het gaat om dezelfde persoon. En vandaar dat ik het nu eventjes heb over oudsten en opzieners. Want ouderling, dat is een beetje, dat is eigenlijk niet de goede vertaling. Dat doet ons ook meteen denken aan hoe onze kerken dat zijn ingericht met ouderlingen en diaken en dat soort mensen, dat soort termen. Maar hier staat gewoon letterlijk oudsten. De overtreffende trap van oud. En dat wil niet altijd zeggen dat het per se over jaren hoeft te gaan. Maar het gaat in ieder geval over oudsten in het geloof. Dus die al een aantal jaren op weg zijn. En vaak gaat dat ook samen met een eigen leeftijd. Dus dat gaat van hand in hand. Oudsten moeten worden aangesteld. En dan staat er, ja, dan staat er nogal wat beschreven over die oudsten. Ik heb het daar eventjes kort, zodat je het later nog eens terug kan lezen. Maar laten we maar eens lezen in vers 6. Zo iemand, zo'n oudste, moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Gelovige kinderen hebben. Niet te beschuldigen van losbandigheid en opstandigheid. Zeer waarschijnlijk hoort die zin, te beschuldigen van losbandigheid en opstandigheid, slaat dat niet op de gelovige kinderen, maar dat woordje die zou er waarschijnlijk niet tussen moeten. Maar goed, het kan er ook wel op slaan, maar het maakt op zich niks uit. Maar in ieder geval, een oudste onberispelijk, man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. Zie je dat woordje opstandigheid? Daar moet hij niet van beschuldigd kunnen worden. Terwijl die Cretenzen nou juist als kenmerk hadden dat ze opstandig waren. Dus hij moest anders zijn dan de Cretenzen. En dan staat vers 7, want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis van God. Niet eigenzinnig, niet opvliegend, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op oneerlijke winst. Maar gastvrij, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Als je dit in onze Nederlandse taal leest, dan krijg je dus stellig de indruk, vers 6, zo iemand moet onberispelijk zijn. Maar weet je wat het punt is? Dat woordje moeten, dat staat er helemaal niet. Dat hebben ze er maar gewoon bij bedacht. Wat er gewoon letterlijk staat, zo iemand, en dan staan er een aantal kenmerken, is onberispelijk, de man van één vrouw, gelovige kinderen, en een opziener, onberispelijk, beheerder van het huis. Dat hele woordje moeten, zo van, dat is een verplichting, hij moet daaraan voldoen, dat woord staat er helemaal niet. Het is meer een opsomming inderdaad van kenmerken. En je zou kunnen zeggen dat hier een profiel van een oudste of opziener wordt geschetst. Niet moralistisch of veroordelend, maar het gaat om de geloofwaardigheid van de persoon. Want in die context worden deze kenmerken genoemd. Hij moet geloofwaardig zijn. En vandaar ook dat die Cretenzen dat niet waren, want daarvan lazen we opstandige, zinloze praters, misleiders. Ze leren wat onbehoorlijk is, schandelijke winst. Die waren niet betrouwbaar, die waren niet geloofwaardig. Nee, het gaat om oudsten en opzieners. Het woordje opziener, daar is ons woord bisschop van afgeleid. Episcopos, dat is een toezichthouder. Eigenlijk, wij spreken iemand die misschien net even wat groter was dan de rest en op de rest kon toezien. Hij hoefde niet per se letterlijk hoger te zijn, maar in figuurlijke zin moest hij op de anderen kunnen toezien. Verantwoordelijk bevoegdheden en taken. En het is trouwens wel grappig, ik zocht dat eens op, wat is de taak van een bisschop? Nou, dat is leiding geven aan een bisdom. En dan staat er heel specifiek het bewaken van de leer van de kerk. Nou, dat klopt op zich ook wel met wat hier staat, want het gaat om de gezonde leer en het gezonde onderwijs. En dat moet bewaakt worden. Dus op zich is dat een heel Bijbels principe. Alleen het gaat niet om de leer van de kerk, maar het gaat om de gezonde leer. En dat is de boodschap die de apostel Paulus brengt. Onberispelijk. Ik loop ze even bij langs. Zonder aanklacht. Dus het moet iemand zijn waar tegen geen aanklachten lopen. De man van één vrouw. Nou, daar kun je van alles van zeggen. In ieder geval zeg ik ervan dat het dus een man moet zijn. Van één vrouw. En hier staat ook letterlijk het rangtelwoord één. Niet van een vrouw, maar van één vrouw. Toen heb ik eens nagedacht en eens wat opgezocht. Zegt de Bijbel ergens dat het verboden is om met meerdere vrouwen getrouwd te zijn? Zegt de Bijbel ergens specifiek dat het verboden is, of misschien wel dat het een zonde is, als je met meer dan één vrouw getrouwd bent? Ik heb het niet kunnen vinden. Sterker nog, er zijn verschillende godsmannen in de Bijbel waarvan we weten dat ze meerdere vrouwen hadden. En nergens lees je daarvan dat ze door de Heere God als het ware berispt worden van je bent verkeerd bezig, stop ermee, stuur er eentje weg. Of niks, dat gebeurt gewoon. En dat is natuurlijk wel een interessante gedachte, dat daar geen maatregelen tegen genomen worden. Alleen wat is het uitgangspunt bij de Heer geweest? Het uitgangspunt is natuurlijk wel geweest. Van de beginnen is het zo geweest, een man zal zijn vrouw aanhangen, zijn vrouw, enkelvoud, en die twee zullen tot één vlees zijn. Het uitgangspunt is van de Heere God dat er een man is die één vrouw aanhangt en die samen zullen zijn. Dat is het uitgangspunt. En wat blijkt, op het moment dat je daarvan afwijkt, lees alle geschiedenissen maar na van die mannen die meer vrouwen hebben, altijd gedoe. Ruzie, gedoe, oneenigheid in huis, dat is het gevolg ervan. Alleen wat me toen opviel is dat nergens beschreven staat dat dat ook inderdaad dan een zonde is of iets fout is, dat kom je niet tegen. Maar het levert altijd gedoe op. En misschien is dat wel een heel mooi voorbeeld van de ordening die er hoort te zijn. Als je je houdt aan de orde die God heeft ingesteld, dan levert dat zo min mogelijk gedoe op. Want dat is de door God ingestelde orde. En als iedereen zich daaraan houdt, Efeze 5, mannen en vrouwen, ondergeordend, als ieder zich houdt aan zijn eigen positie en daarin in zijn kracht komt te staan, dan is er geen gedoe. Nou, en dat gedoe, dat heeft ook alles te maken met inderdaad niet te beschuldigen van losbandigheid of opstandigheid, onberispelijk, als een beheerder van het huis van God. Dus vandaar ook dat hier bij die oudsten staat, de man van één vrouw. Want dat levert het minste gedoe op. En die opziener, we hebben het gelezen, vers 7, ik loop ze even langs, onberispelijk, zonder aanklacht betekent dat. Als een beheerder van het huis van God, als een rentmeester. Niet eigenzinnig. Ik vond het wel een andere vertaling, geen zelfbehager. Dat is een beetje een ouderwets woord natuurlijk. Maar mensen die met zichzelf nog wel zijn ingenomen. Geen zelfbehager. Het gaat niet om mij. Niet opvliegend. Niet driftig. Niet verslaafd aan wijn. Verslaafd aan wijn, dat je niet meer zonder kan. Niet vechtlustig, niet gewelddadig, niet uit op oneerlijke winst, geen schandelijke winstjager. Maar, vers 8, Wat is een kenmerk van een oudste en een opziener? Gastvrij, goedwillend. Dat is wel mooi trouwens. Die twee woorden in het Grieks, die lijken op elkaar. Gastvrij, dat betekent vreemden liefhebbend. Dus komt er een vreemde bij, dan zeg je, kom maar bij. Vreemden liefhebbend. En goedwillend is goedheid liefhebbend. Dus dat je het goede zoekt, het goede wil. Bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst. Innerlijk sterk. En dat woordje bezonnen, ik heb het niet genoteerd, maar dat komt geloof ik 5 of 6 keer voor als kenmerk van gelovigen. En in de context van Titus is dat dus een kenmerk van gezond leven. Bezonnen, dat betekent zoveel als gezond denkend. Dus dat je denken overeenkomstig de gezonde leer is. Gezond denkend. Bezonnen. Bij zinnen. Dat je weet hoe het zit. En dat je je houdt aan de waarheid. En dan staat er vers 9. Het moet zijn iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. Dat overeenkomstig de leer is. Zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Nogmaals, het profiel van een oudste en een opziener, niet een rijtje van waar je even langs gelegd wordt, voldoe je overal aan. Maar het gaat veel meer om, is deze persoon geloofwaardig? Kan die staan voor de gezonde leer, voor de boodschap, het betrouwbare woord van God? Of als je hem hoort praten, moet je dan denken, ja, maar je moest eens weten hoe het in zijn eigen huis toe gaat. Oh, je moest eens weten wat voor winsten die maakt op de beurs. Begrijp je, dat soort dingen moeten niet aan de orde zijn. Hij moet geloofwaardig zijn, zodat hij ook inderdaad bezig kan zijn en betrouwbaar is in het woord van God, door het gezonde onderwijs en tegensprekers kan weerleggen. Dat soort mensen waren dus nodig in Kreta. En de reden die hebben we al net opgezond, vers 10 tot en met vers 16. Want er zijn vele opstandigen, mensen die zinloos praten, misleiders, vooral die van de besnijdenis. Goed, gaan we hier. Als we de taak van Titus hebben gezien, de toestand op Kreta ook hebben gezien, gaan we naar hoofdstuk 2. En daar wordt Titus aangesproken, maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. Spreek wat passend is bij de gezonde leer. En eigenlijk komt er dan een hele lange zin. En die wil ik afsluiten, vers 1 en vers 5b aan elkaar te plakken. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past, vers 5b, opdat met de bedoeling dat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus spreek wat passend is bij de gezonde leer. Spreek wat passend is. Waar het om gaat, en dat staat er bij mij in ieder geval boven, bij jullie ook, christelijke levenswandel. En vervolgens worden er 5 categorieën mensen genoemd. Oudere mannen, oudere vrouwen, jonge vrouwen, jonge mannen en slaven. En ook hier weer, telkens het woordje moeten, staat er niet. Niks moeten. Laat maar eens lezen, vers 2. De oudere mannen, beheerst, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo de oudere vrouwen, in hun gedrag zoals het heilige past, geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig zijn, ondergeordend, ieder op zijn eigen plek. Heeft niks met meer of minder te maken, maar ieder heeft zijn eigen positie gekregen. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Ik heb ja, was te groot om op het scherm te doen, maar ik heb een schema gemaakt. Het gaat hier over, en dan even zien, vers 9 gaat er nog over slaven. Wij zouden zeggen werknemers. Vermaan de slaven dat ze hun eigen meester onderdanig zijn, hun alles in welbehagelijk zijn, zonder tegen te spreken, dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat ze het onderwijs van onze God en onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. 5 groepen van mensen, die als het ware wordt voorgesteld, hoe ze passend hun leven moeten inrichten. Wat past bij de gezonde leer. En de gezonde leer, zullen we straks zien, heeft alles te maken met datgene wat de apostel Paulus heeft verkondigd. Het geheimenis wat geopenbaard is. Het lichaam van Christus. 1 met hem. Hij het hoofd, wij de leden. Gezet in het hemelse, genietend van alle geestelijke zegen. Maar terwijl je dan nog op de aarde bent, zorg dat je passend bent, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Of, vers 10 aan het eind, dat het strekt tot sieraad voor onze God. Dus dat God ermee versierd wordt, geëerd wordt. Nou, oude mannen, luister. Beheerst, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, gezond in de liefde, gezond in verdragen. Ja, het zijn natuurlijk eigenlijk hele principiële zaken. Gezond, gezond denkend, dat is bezonnen, eerbaar, beheerst, nuchter. Dat mag van oude mannen verwacht worden. En het gaat om gelovigen, hè? Oude vrouwen, dat is wel interessant, dan komt er wat bij. Hetzelfde als die mannen, maar ook nog geen kwaadspreeksters. Kennelijk is het iets bij vrouwen wat eerder gebeurt dan bij mannen. Roddelen of zo. Letterlijk staat er trouwens niet duivels. En duivels is diabolo. Dat betekent de boel door elkaar gooien. Ja, als je niet de waarheid vertelt, dan gooi je de boel door elkaar. En dan wordt het al gauw kwaadsprekerij. Dus dat klopt. Niet verslaafd aan veel wijn. En dit vind ik wel een hele mooie. Vrouwen, oude vrouwen, leraressen van het goede. Het goede lerende. Hoe bedoel je? Achter in de hoek zitten en je mond houden? Wel nee. Het goede lerende. Ze hebben ervaring. Ze zijn geen kwaadsprekers. Ze hebben een gezond denken. Gezond in het geloof. Gezond in de liefde. Leraressen van het goede. Het goede lerende. Dat vind ik een hele mooie. En dan staat de jonge vrouwen. Die moeten verstandig zijn. Hun man liefhebben. Hun kinderen liefhebben. Bezonnen. Kuis. Zorgen voor het huishouden. Hun mannen onderdanig, ondergeordend. Wat je gewoon ziet, is een beschrijving van de positie die man en vrouw ten opzichte van elkaar hebben. En dat heeft niets te maken met de een is onderdanig en moet luisteren naar de ander. Het heeft te maken met wat van Gods wegen de positie van man en vrouw is. En wat je natuurlijk tegenwoordig ziet, is dat men vooral zijn best wil doen om zich vooral niet te willen houden aan die, tussen haakjes, ouderwetse principes, maar dat ze vooral gelijk moeten zijn. Maar ja, ik zeg het nu eventjes heel simpel, In Gods plan zijn man en vrouw niet gelijk. Een man is een man met zijn verantwoordelijkheden en alles wat erbij hoort. En een vrouw is een vrouw met de verantwoordelijkheden die erbij horen. En het is niet bijbels om te zeggen, maar ze zijn gelijk. Dus een vrouw moet hetzelfde kunnen, vinden, mogen, zich ontwikkelen. Dat is niet wat je hier leest. En dan kunnen we heel makkelijk zeggen, ja, maar dat was de tijd van Kreta. Dat was de tijd van begin van deze jaartelling. Toen was het een andere tijd, nu is het anders. Ja, zeker is het nu anders. Maar dat is niet anders geworden vanwege de gezonde woorden die gepredikt zijn, maar vanwege de ongezondheid in het geloof die gekomen is. Daarom is het anders. Dus dit bepaalt ons bij het feit, wat is mijn plek? En hoe ben ik dat bewust? Jonge mannen, er staat maar één ding, die moeten gezond denken. Dat valt niet mee voor jonge mensen, om gezond en nuchter te blijven nadenken. Want veel van luchtkastelen worden voorgespiegeld. Dat gaan we doen, dat gaan we doen. Gezond blijven denken, nuchter blijven. En van de slaven, ook heel mooi dienstknechten, werknemers, hun eigen meesters ondergeordend. Hun eigen meesters, dat zijn de werkgevers. Die heeft zijn positie en de werknemer heeft zijn positie. En of die nou zo of zo, dat maakt helemaal niks uit. Iedereen heeft zijn eigen positie. Wees daarmee tevreden. Denk niet, ja wacht even. Hij verdient meer dan ik, dus waarom zou hij meer recht hebben dan ik? Ik wil dat ook. Nee, hun eigen meesters ondergeordend, welbehagelijk, niet tegenspreken, niet achterhoudend, goede trouw betonen. Nou, dat zijn kenmerken van goed werknemerschap, waarin je je positie erkent ten opzichte van degene die jouw baas is, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat mag je natuurlijk niet meer zeggen tegenwoordig, dat er een baas is. Maar dat heeft ook alles te maken dat bazen ook misbruik hebben gemaakt van hun positie. En ook zich niet bewust zijn welke verantwoordelijkheid zij hebben. Dus zo is de hele maatschappij scheef komen te staan. Maar goed, duidelijke woorden. En de context is, wat hoort er nou bij een gezonde leer? Bij gezond geloof? Bij gezond onderwijs, bij een gezonde instructie. Nou, deze aspecten. Je houden aan de principes. En dan lezen we in vers 7 en 8. Dan wordt Titus aangespoord om als voorbeeld te dienen. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid en oprechtheid. Spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Titus moet een voorbeeld zijn. En je zou dit gedeelte, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 9, zou je als het ware samen kunnen vatten. En dat is wel mooi, want drie keer in dit gedeelte staat het woordje op dat, met de bedoeling dat. En er zijn dus drie redenen waarom oude mannen, vrouwen, jonge mannen, vrouwen en slaven worden aangesproken. Oh ja, daar staat het. Met de bedoeling dat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus laat je leven zo zijn dat er niks verkeerds over het woord van God kan worden gezegd. Met de bedoeling dat de tegenstander te schande gemaakt wordt en aangaande u niets slechts te zeggen heeft. En het derde is, spreek wat bij de gezonde woorden passend is, opdat de leer van onze redder van God versierd wordt in alles. Een passende levenswijze, ja, klinkt een beetje gek misschien, maar dan hang je de Heere God de slinger om. Je versiert als het ware God, en dat is natuurlijk in geestelijke zin, maar of eigenlijk moet je zeggen, je bent daarmee de versiering van God. En dat is precies wat ook de bedoeling is van Gods schepping. Want hij heeft de kosmos geschapen, hemelen en aarde. En het woordje kosmos is ook afgeleid van het woord versieren. Die kosmos is de versiering van God zelf, die het middelpunt is. Wat hij geschapen heeft, is tot eer van hem. Nou, zo ook wij, nu in onze tijd. Laten we ons leven zo inrichten, dat we tot eer van zijn naam zijn. Dat het dient als versiering van God. En dan kunnen andere mensen er wat anders van vinden, maar die geven waarschijnlijk God niet de eer die hem toekomt. En het zij dan maar zo. Gezonde leer, een gezond woord. Ik heb een beetje een samenvatting gemaakt. Dat is de prediking van de juiste leer aangaande het lichaam van Christus. Want dat had Paulus geopenbaard. Daartoe was hij gevangen gezet en heeft hij het geheimenis geopenbaard. Deze prediking heeft tot gevolg dat mensen gezond zullen zijn in het geloof. Als je je plaats weet, als je ondergeordend bent, dan ben je gezond in het geloof. Zo'n prediking voorkomt ook ziek worden in het geloof. Als je passend bij de gezonde leer leeft, dan word je niet ziek. En prediking en gelovigen zullen standvastig worden en naar de waarheid toegekeerd. Vers 11. En nu gebruik ik wel even dit schema, ook gezien de tijd. De gezonde leer. Wat is die gezonde leer? Nou, je zou kunnen zeggen hier in vers 11 tot en met vers 14, wordt eigenlijk precies uiteengezet wat die gezonde leer is. In de eerste plaats heeft die gezonde leer is ooit tot stand gekomen in het verleden. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En dat is niet het kerstkaartje. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Wat is die zaligmakende genade van God? Dat is de boodschap van de apostel Paulus. Die namelijk voor alle mensen is. Want toen de Heer Jezus geboren werd, is die geboren voor zijn volk. En wat Paulus nou juist bekend maakt, is dat dit heil naar de heidenen gaat en voor alle mensen gaat gelden. En dit, de zaligmakende genade, de reddende genade van God, is verschenen voor alle mensen. En vers 14 zegt, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Alle keren dat in de Bijbel het woordje volk, in het Grieks laos, wordt gebruikt, gaat het om het volk van Israël. En even los daarvan of dat nou Israël en Juda is of samen, maar in ieder geval, het gaat om het plan wat God met hen heeft. En dit is de enige plek waarin het over een volk gaat, een eigen volk, die bestaat uit alle mensen die deel hebben gekregen aan de zaligmakende genade van God. Dat is een volk wat je niet ziet, wat verspreid is over de hele wereld. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Dat is gebeurd. En de apostel Paulus is de rentmeester, de uitdeler van die rijkdom van genade, de bedeling van de genade. Wat betekent dat van nu, heden? Wel, vers 12 en vers 14, het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig, zou je kunnen zeggen, is de korte samenvatting van al die kenmerken die we in hoofdstuk 2 al hebben gelezen. Het leert ons goddeloosheid en wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En vers 14 voegt er aan toe, ijverig in goede werken. En daarvan weten we Efeze 2 vers 10, dat is niet ons eigen werk, maar dat is het goede werk wat God begonnen is. En dat je ijverig mag zijn in dat goede werk. Jij bent een goed werk. En dat mag je laten zien. Dus dat is voor nu. En wat de toekomst betreft, want de zaligmakende genade is verschenen, we zijn vrijgekocht, een eigen volk zal reinigen. Nu leert het ons om de goddeloosheid te verloochenen, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leveren, ijverig te zijn in goede werken die God van voren heeft bereid. En waar zien we naar uit? Vers 13, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dus we hebben het verleden van de gezonde leer, die is verschenen aan alle mensen, omdat het aan Paulus is toevertrouwd. Paulus zegt, ik ben de uitdeler van de huishouding van de genade van God die aan mij gegeven is, ten behoeve van u, aan alle mensen. Nog eventjes vers 12, dat gaat over het nu. Het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Letterlijk staat er, het voedt ons op. Dat is misschien net even wat concreter. We worden opgevoed door de genade. De genade voedt ons op. Dat in tegenstelling tot wat Galaten 3 zegt, dat er een leermeester is geweest tot Christus en dat was de wet. Dat was ook een opvoeder. Maar dat was niet de genade, maar dat was de wet. Wij hebben de genade die ons opvoedt. De pedagoog. En leert ons goddeloosheid en wereldse begeerte te verloochenen. Daar worden we door opgevoed. Daar is ook veel over te zeggen. Een paar korte dingen. De genade voedt op. Dat woordje opvoeden wordt ook gebruikt in de vertaling van straffen en onderwijzen. Straffen. Bijvoorbeeld toen de Heer Jezus gevangen genomen was en Barabbas voor het volk wordt gezet, dan kiest het volk voor Barabbas en dan zegt Pilatus, ik zal hem straffen, kastijden en loslaten. Maar dat is hetzelfde woordje van opvoeden. Dus opvoeden kan, en dat is dan weer een beetje ouderwetse gedachte, ook hardhandig gebeuren door de kastijding. Ja, daar mag je natuurlijk geen misbruik van maken, dat is duidelijk. Maar het gaat om dat principe, dat soms inderdaad op een duidelijke manier iets moet worden opgevoed, wordt onderwezen. En het leven vanuit Gods genade, ja, dat betekent, vers 11, de wereldse begeerte verloochenen, bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. En waar kijken we dan naar uit? Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze redder, Jezus Christus. Ja, in de tweede Timotheusbrief, maar daar gaan we misschien de volgende keer nog wel even bij stilstaan, schrijft Paulus over zijn eigen verwachting als hij aan het einde van zijn leven komt. Dan spreekt hij ook uit dat hij zo'n verwachting heeft. Dat hij verwacht de verschijning die tot stand komt als de uitwerking van de genade Gods. En dat heeft te maken met de prijs van de roeping die van boven is. De gelukkige hoop. In vers 13 staat, terwijl wij verwachten de zalige hoop. Je mag het ook vertalen met gelukkige hoop. Onze verwachting is geluk. De toekomst die wij verwachten wordt steeds groter. En het heden maakt dat onze verwachting mij nu al gelukkig maakt. Want ik verwacht een gelukkige hoop. En het feit dat ik nu al reeds geestelijk in de hemel ben, maar het betekende dat ik nu geestelijk gelukkig mag zijn. En als je geestelijk gelukkig bent, dat betekent dus ook gezond, dan helpt je dat om bezonnen met verstand te leven, zodat je ook op deze aarde je kan voldoen aan al die eigenschappen die die levenswandel met zich meebrengen. Gezonde leer. Tot slot. Titus 3, vers 12. Dat is een mooi cryptisch zinnetje. Cryptisch. Er staat in Titus 3, vers 12. Wanneer ik Artemas naar u toe zal sturen, of Tychicus, beijver u dan naar mij toe te komen in Nicopolis, want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Dat vind ik een mooie zin. Paulus hoopt Titus te ontmoeten en samen de winter door te brengen in Nicopolis. Dat is gewoon letterlijk. Maar er zit natuurlijk een geweldige geestelijke betekenis in. Dat hij hoopt om zijn kind, die hij verwekt heeft in het geloof, te ontmoeten, in de gemeenschap te zijn. En samen in de winter, in de kou, in de regen, in de sneeuw, in de ellende. Kan je ook geestelijk zien natuurlijk. Deze aarde, deze mensheid leeft in de winter, in de dood. En hij hoopt samen met Titus de winter door te brengen in Nicopolis. Heb ik het erbij staan? Nee, staat er niet bij. Nico komt van Nike. Misschien heeft iemand Nike schoenen aan. Dat betekent overwinning. Polis is stad, in de stad van de overwinning. Dus wat wil Paulus? Hij verlangt ernaar om samen met zijn geestelijk kind in een tijd die zich kenmerkt door dood, in de winter, de tijd door te brengen in de stad van de overwinning. Dat is precies wat we in geestelijke zin al beleven met elkaar. Dat we in de gemeenschap met elkaar, in een wereld die inmiddels dood is voor God, dat we onze tijd mogen doorbrengen in de stad van de overwinning, geestelijk gezien, want ons leven is nu al reeds verborgen met Christus bij God, waar de overwinning is behaald. Ik vond het een mooie afsluiting. En daarmee zeg ik maar amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor zoveel wijsheid uit uw woord. Dank u wel dat we het mogen lezen, mogen overdenken, dat we het ons mogen toe-eigenen. En wilt u maken, Heer, dat het ook zijn uitwerking zal hebben in ons leven. Dat we ons zullen houden aan de plaats die we hebben ontvangen. Dat we ondergeordend zullen zijn. En dat we vanuit die positie genieten van wat ons deel is. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat we inderdaad een zalige hoop verwachten. Een gelukkige hoop. De verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dank u wel dat we mogen worden opgevoed. Dat we dat woord van Paulus hebben. Dat ons opvoedt. En dat die genade inderdaad verschenen is voor alle mensen. Dat we ook een uitnodiging mogen doen voor een ieder. Om ons heen, wie dan ook, waar dan ook. Het is ook voor jou. Ga genieten van de genade die God geeft. En dank u wel, Heer, dat we vervolgens nergens lezen dat er vervolgens straffen zullen worden uitgedeeld als we ons eventjes niet aan een van de eigenschappen houden, maar dat we in genade mogen weten altijd bij u terecht te kunnen. Want u ziet ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. Zo verwachten we het van u. Wilt u ons ook veilig thuisbrengen straks als we naar onze huizen toe gaan. En dank u wel dat ook uw woord mag doorklinken in ons hart. Uit genade. Amen.